De gemeente is toch een mooie plaats eigenlijk om te zijn, een veilige plaats. Viel me zo vanmorgen op, al die kinderen, kleine kinderen, mama's en papa's met een klein kind op hun armen, opa's en oma's die trots hun kleine kinderen bij zich hebben. Wat een prachtige, veilige plaats is de gemeente toch. En dat in deze wereld waar zoveel gebeurt wat helemaal niet veilig is. Het is eigenlijk soms angstig om in deze wereld te leven. Ik moet even kijken wat er ondertussen op de scherm komt, want ik heb wel een PowerPoint. Maar die komt wel, denk ik. Hè? Komt die? Het is altijd even spannend hè, om te zien wat er gaat. Want vanmorgen wil ik u eigenlijk bepalen bij iets groots dat komt. Gods Koninkrijk. Het is misschien ook een klein voorproefje van het thema voor dit jaar en 2 jaar eigenlijk. Dat we heel de Bijbel willen zien en in heel de Bijbel willen lezen. En eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel tot aan het eind kan je lezen over het Koninkrijk van God. Dat is heel wonderlijk. En dan mag je ook nu aan denken. Ja, ik moet toch even wachten op het stukje van mijn inleiding, want het is om duidelijk te maken. Maar de techniek is geweldig, hè? Vooral als het allemaal werkt. Maar het is heel bijzonder om gewoon na te denken over het Koninkrijk van God. Dat komt ook als je ziet wat er nu vandaag de dag allemaal gebeurt in onze wereld. Want hier hebben we zo'n heerlijke, veilige plaats. Maar buiten de gemeente en over heel de wereld zijn ongelooflijk veel mensen in grote en diepe nood. We kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Gaat het lukken? Ja, oké. Goed. Even mijn dingetje erbij. Want als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan kan het zijn dat er vragen bij je opkomen. En er zijn eigenlijk 2 vragen vanmorgen. Dat is, als je ziet wat er gebeurt wereldwijd en je denkt aan God, dan denk je, heeft God het eigenlijk nog wel in de hand? Dat is 1 vraag. En de 2e vraag is, besef ik als kind van God in welke tijd ik leef? Is het de eindtijd waar vaak wel eens over gesproken wordt of iets over gezegd wordt? Is het die tijd waarin ik leef? Er zijn gigantische dreigingen. En ik ga even een paar dingen op een rij zetten. En die komen ook op het scherm als het goed is. Er is dreiging. Decennia niet zo'n gigantische dreiging van oorlog geweest. Kernoorlog. Als je denkt aan Noord-Korea en aan Amerika. Die 2 mannen, Kim Jong-un en Trump, dat lijken soms net twee jonge ventjes die een spelletje spelen. En ze beseffen niet met wat voor dingen ze bezig zijn. Er is heel veel politieke instabiliteit in heel de wereld. Europa valt wel uiteen. Dictators die overal opkomen. Je hebt Erdogan in Turkije, je hebt Poetin in Rusland. Maar eigenlijk is Trump ook zo'n dictator. Venezuela en er zijn nog landen te noemen waar het eigenlijk verschrikkelijk is. En daar worden we deze dagen, zeker deze week, bepaald bij die natuurrampen. Onvoorstelbaar. De sterkste orkanen ooit gemeten, die razen nu in Midden-Amerika. De orkaan die gigantische schade en leed heeft toegebracht in Houston, orkaan Harvey, die is nog net voorbij en er komt Irma. Onze dochter heet ook Irma, maar die is wat liever. En José komt er ook aan. En nog 1. Kunnen we ons dat voorstellen? Houston, een grote moderne stad in Amerika. De laatste week zijn we, zeker in Nederland natuurlijk, bepaald bij Sint Maarten, dat eiland wat een stukje van het Koninkrijk van Nederland is. Het is voor een groot deel verwoest. Nu maakt Amerika zich op, Florida. 6 miljoen mensen geëvacueerd. Kun je dat voorstellen? Dat is half België. Die zijn gewoon even geëvacueerd. Weg uit hun huizen. 6 miljoen. En dan komt er nog een aardbeving in Mexico. De grootste die in Mexico ooit gemeten is. En dan, Jacques heeft al in zijn gebed al genoemd, iets wat weinig interesse krijgt, wel weinig aandacht. Maar dat is heel triest. De overstroming in Azië, Bangladesh en India. Dat treft 42 miljoen mensen. Kun je het indenken? 42 miljoen mensen. 1200 doden. Bosbranden. Valt niet op. Ongelooflijk veel bosbranden. Overal. Over heel de wereld. En dan denk ik ook wel aan het boek Openbaringen. Dat denken we allemaal aan natuurlijk. Het boek Openbaringen spreekt van wereldwijde rampen. Die worden ook wel weeën genoemd. Zijn we nu in die apocalyptische tijden? We kunnen dat ons nauwelijks voorstellen. Hier, veilig. We hebben alles. We hebben het goed. We hebben geen stormen. Geen daken die weg worden gerukt door de wind. Maar wat er in de wereld gebeurt, dat is eigenlijk gigantisch. En dan is het ook de vraag, Heere God, uw koninkrijk, komt dat nog? Komt dat? Kun je dat voorstellen? Ja, het komt. Maar je vraagt je af, Heere God, hebt u het allemaal nog in uw hand? Nu, alles wat gebeurt laat zien hoe klein de mens eigenlijk is. We hebben het allemaal niet in de hand. Niemand kan die storm tegenhouden. Er kan doorheen gevlogen worden met een vliegtuig. Maar het kan alleen maar worden vastgesteld wat er aan de hand is. Maar er kan niets gedaan worden. De mens is niet in staat om iets te doen. De mens is niet in staat om die politieke dreiging die er steeds weer is, om die weg te nemen. Vrede? Kan er iemand vrede brengen? Nee. Het lukt niet. En dat is precies wat Gods woord ook zegt. Heeft God het dan nog wel onder controle? Dat koninkrijk van God. Weet je, Jezus die begon daarover te spreken. Vanaf het begin van zijn bediening. En ik ga toch een paar teksten lezen. Wat ik vanmorgen wil doen is een aantal teksten lezen. Maar niet alle teksten die ik op mijn papier heb. Want er wordt misschien heel veel. Maar ik zal u helpen. Ik weet sommige mensen schrijven op. Maar ik heb een klein blaadje. Ik hoop voor iedereen. Anders moet u maar per gezin één nemen. Maar dat zal ik straks achter op de tafel leggen. En daar staan alle teksten die ik noem. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar die staan hierop. En ik wil vanmorgen gewoon proberen om u een beeld te geven van Gods plannen, met de bedoeling dat wij ons ook realiseren in welke tijd we leven en wat het voor ons betekent om kind van God te zijn, om christen te zijn. Jezus begon te spreken eigenlijk vanaf het begin van zijn bediening over het koninkrijk. Ik lees één van de twee teksten die op papier staan. Marcus 1, vers 14 en 15. Er staat er, nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. Daar begint zijn bediening. En predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Als je erover nadenkt, dat is een heel merkwaardig begin van de bediening van Jezus. Hij begint het koninkrijk aan te kondigen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. De tijd is vervuld. God heeft zijn plan met de mensheid, met de wereld. En hier zegt Jezus, als hij begint met zijn bediening, de tijd is vervuld. Er is een nieuwe fase in het plan van God met Jezus die gekomen is. En hij zegt, bekeer u en geloof het evangelie. En ook in het Matthäus-evangelie, je kunt dat lezen, ga ik niet voorlezen nu, maar Daar begint Jezus. Zo begon hij zijn bediening met te zeggen, met aan te kondigen, het koninkrijk van God is gekomen. Mensen hebben zich natuurlijk afgevraagd, wat zien we daarvan? En later, zal ik straks ook aan toekomen, zijn het ook de discipelen die stellen zich vragen. Hoe zit het nu eigenlijk met het koninkrijk van God? Er is nog een tekst die ik wil lezen, dat is 2 Petrus 3, vers 2 Petrus 3, vers 13. Dus ik ga wel een paar teksten lezen, maar lang niet allemaal. En ik hoop dat u gewoon een beeld krijgt van dat grote plan van God. Petrus 3 vers 13. Er staat, lees vanaf vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hemel en aarde, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht, dat is komende, de dag van God, en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Kun je het voorstellen? Een aarde, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, die vol is van gerechtigheid. We kunnen ons dat eigenlijk nauwelijks voorstellen. Maar het gaat komen. Het koninkrijk is heel vaak ter sprake gebracht door Jezus. Als wij het evangelie verkondigen of uitleggen aan mensen, dan komen we meestal niet aan het koninkrijk toe. We leggen uit hoe iemand zijn zonde kan vergeven. En dat is cruciaal, hoe iemand verzoend kan worden met God. Maar we spreken niet zozeer over het koninkrijk. Dat gaat komen, het koninkrijk van God. Dat zou je enthousiast moeten maken over het evangelie. Dat je weet, eenmaal zal God deze verschrikkelijke wereld die zo in nood is, die zal veranderd worden, vernield worden. En er zal gerechtigheid zijn. Dat is onze God. De discipelen hebben natuurlijk ook die vragen. In Matteüs 24, dat ga ik ook even lezen. Matteüs 24. Daar zit Jezus met zijn leerlingen samen. En u weet wel, Matteüs 24, dat is het hoofdstuk waar Jezus spreekt over de toekomende dingen. De toekomst. En ze zitten samen daar, Matteüs 24. Er staat, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe. Om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En voor Jezus eigenlijk heel pijnlijk en droevig moment. Want Jezus wist, die tempel die gaat verwoest worden. Hij gaat verwoest worden, Jezus wist dat. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen ze alleen waren, en ze vertrouwen hadden, een vertrouwelijk moment, een intiem moment met Jezus. En dan komen ze met die vraag, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Daar vragen ze naar. Ook misschien een vreemde vraag, want Jezus is bij hen en ze zeggen, wat is het teken van uw komst? Ze hadden toch al, lang niet alles, maar toch al iets begrepen. En van de voleinding van de wereld, dat is iets wat zij al wisten. Omdat Jezus had hen veel geleerd en veel gezegd. U weet in Handelingen 1 vers 76, dat ga ik niet voorlezen, maar u kent het misschien als vlak voor de hemelvaart, als Jezus ook met zijn discipelen samen is. En dan hebben ze ook die vraag, wanneer herstelt u nu het koninkrijk voor Israël? Daar zagen ze naar uit. Dat was ook de verwachting van het volk. Jezus, de Messias, hij komt, hij zal de redder zijn, hij zal de koning zijn. En dat zal ook gebeuren, dat komt nog, maar niet op dat moment. En ze vragen aan Jezus, in Handelingen 1, vers 6, maar die teksten staan hier allemaal op. Wanneer zal dat gebeuren? Wanneer komt uw koninkrijk? En we kunnen dat zo goed begrijpen, tenminste, ik kan me dat zo goed indenken. Ik heb nu de vraag aan God. Heere God, wanneer gaat u ingrijpen? Want de nood is verschrikkelijk. Ik heb nog eens genoemd de 60 miljoen mensen die op de vlucht zijn. Die alles moesten verlaten. Ik kan me ons niet voorstellen. Dat gaat ver buiten ons voorstellingsvermogen. Maar de nood is enorm groot. En er zijn nog veel dingen waar ik over zou kunnen spreken. En als je leest wat er gebeurt ook in de christelijke wereld, in de christelijke kerk, als je leest van vervolging, Noord-Korea wordt vaak genoemd, maar in Soedan, Afrikaanse landen, waar christenen worden vermoord, ook vandaag. Daar hebben ze niet zo'n veilige plek om gezellig samen te komen. Kinderen en kleinkinderen allemaal erbij. Heerlijk te zingen en God groot te maken. Wat we ook moeten doen. Maar dat is niet overal. Dat is niet overal. En de nood is enorm groot. Dus we kunnen ons inderdaad die vraag ook stellen. Heeft God nog wel de regie in handen? Zou God er nu echt een eind aan kunnen maken? Kan dat nog? Leven we dan in die eindtijd? Nu, als je het woordje eindtijd gaat zoeken in de Bijbel, dan kan je dat niet zo gemakkelijk vinden. Daniel, die spreekt wel over het einde. Dat ga ik ook nog even met u lezen, Daniel. Want ik hoop dat ik u ook aanmoedig om in het Oude Testament te lezen. Daniel. Daniel, hoofdstuk 12... Er staat iets bijzonders. U weet Daniel, dat is de profeet. Dat is eigenlijk het boek Openbaringen van het Oude Testament. Daniel. En hij krijgt profetieën over de toekomst, over toekomende dingen. En hij schrijft dingen op die hij niet begrijpt. Dat deden de profeten trouwens nog. Ze schreven dingen op die ze niet begrepen. En dan zegt God, of de engel tegen Daniel, in hoofdstuk 12, vers 4. Maar u, Daniel, houdt deze woorden geheim. En verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En in vers 9 nog een keer, toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim. En verzegeld tot de tijd van het einde. Eindtijd, tijd van het einde. Er komt een eind aan alles wat gebeurt. En daar kunnen wij ons heel wat vragen bij stellen. Heeft God deze wereld, zijn schepping, nog wel onder controle? Kan God dat nog wel? Kan God dat? Ja? Oké, dan praat je met iemand. En dan wat doe je dan? Je opent de Bijbel of niet? Of je zegt gewoon, ja, God kan alles. Dus, hè? Maar de Bijbel spreekt er heel duidelijk over. Ik ga twee teksten lezen. Ook nog een keer uit het Oude Testament in Jesaja. Jesaja 46. En het is een tekst die een geweldige bemoediging inhoudt. Niet alleen van het wereldgebeuren, maar ook als wij te maken met verdriet, met tegenslag, zoals wat nu in Mark gebeurd is en wat een verdriet dat is. En dan mag je weten wie God is. Maar Jesaja 46, vers 9 tot 12, daar staat, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, Dat ik God ben. En niemand anders. Ik ben God. En er is geen als ik. Dit zegt God. Tegen Jesaja. Dit mag Jesaja opschrijven. En dan komt het die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. God zal het doen wat hij besloten heeft. En dat kon Jesaja op dat moment ook niet goed begrijpen. Want het volk van God was zo ver afgeweken. En er waren oordelen gekomen over het volk. En het was eigenlijk heel triest en verschrikkelijk. Het volk is ook in ballingschap gegaan. Maar dit staat er. Ik ben God, zegt God. En er is geen als ik. Die het begin verkondigt en vanaf het begin wat het einde zal zijn. God ziet het, God overziet het, dat is een enorme troost. God heeft de absolute macht. Hij heeft zijn raadsbesluit gemaakt, zijn plannen gemaakt. Hij is de ontwerper en hij is ook de uitvoerder in Amos 3, dat wil ik ook nog lezen. Amos, dat is ook zo'n boekje waar we waarschijnlijk niet zoveel in lezen. Leest iemand wel eens in Amos? Weet u waar het staat? Amos 3, vers 7. Het zou goed zijn als wij als gemeente ook bezig zijn met heel de Bijbel. En dan gaan we steeds meer van de rijkdom van God zien. Amos 3, vers 7. Daar staat: voorzeker, de Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Is dat niet mooi? Daarvoor is het boek geschreven. De profeten hebben geschreven. Die profeten, waar wij meestal niet zoveel mee doen en niet zoveel in lezen. Die hebben heel veel van God gehoord. Ze mochten opschrijven. Ze begrepen het zelf niet altijd. En ze hebben gezocht, wat zou dit betekenen? Maar God liet hen opschrijven om te laten zien wat de kern is van zijn plan. Wat zijn plannen zijn. God openbaart zijn raad aan de knecht. Hij heeft zijn raadsbesluit. Hij heeft zijn plannen gemaakt. Hij is de ontwerper van zijn plannen. Je kan je natuurlijk afvragen, waarom ging dat zo met Adam en Eva helemaal verkeerd? Maar God had het voorzien, opgenomen in zijn plan. Als ik dat lees, iedere keer als ik dat lees, dan denk ik, als ik God was, had ik het anders gedaan. Ik had gelijk de Satan weggedaan. Maar God heeft dat niet gedaan. God heeft het zo gedaan. En God weet het toch het beste. En daardoor is God met de mens, ook met u en mij, bezig. Om ons aan te moedigen, om vertrouwen te hebben. Nu, als we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld, wat er allemaal misgaat, waarom er geen vrede kan zijn, weet u wat een van de grote oorzaken is? Ja, dat weten we natuurlijk wel, hè? Dat is dat kleine volkje, Israël, zijn volk. Dat is zo bijzonder. Ja, dan moet ik toch even lezen nog, hè, over dat volkje in Deuteronomie. Dat weet u natuurlijk zo te vinden, hè? Vijfde boek van Mozes. Deuteronomie 7, daar spreekt God over dat kleine volkje Israël. En als je dat begrijpt, dan begrijp je wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Dan begrijp je ook iets meer van al die landen daar rond Israël. Want al die landen die zo vaak in het nieuws zijn, Syrië, Iran, Egypte, dat zijn de landen die ziet u ook in de Bijbel. Die hebben daar ook een functie gehad in de tijd dat Israël in het land was. En die hebben nog steeds en opnieuw een functie. Deuteronomie 7 vers 6. Daar staat: want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u, nadruk op u, uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn. Dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en op de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid, heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. En daarom moet u weten dat de Heer uw God is. Hij is de God, de getrouwe God. God heeft dat kleine volkje zo lief. En er gebeurt van alles. Als je de geschiedenis van Israël kent, en dat weet u natuurlijk ook, dan, zeker ook in de actuele geschiedenis, dan weet u wat er allemaal mis is gegaan. Dan weet u allemaal wat er gebeurd is. Hoe dat volk ook eigenzinnig is. Maar het is altijd en nog steeds Gods volk. En dan zul je ook begrijpen dat er veel meer aan de hand is dan wij zien en dat wij op het nieuws zien. Trouwens, wij hebben heel gekleurd nieuws. Wij kijken eigenlijk, als we het nieuws volgen, kijken we en naar Nederland en naar België. Zeker als er iets over Israël en de Palestijnen in het nieuws is. Dat is heel interessant. In Nederland wordt het anders weergegeven dan in Vlaanderen. België is voor de Palestijnen. Dat weet u, hè? Dus de leiders hier zijn voor de Palestijnen. En Israël wordt verworpen. Trouwens, om even wat cijfers te geven, misschien helpt dat. In het jaar 2015, dus niet zo lang geleden, dus je kan altijd terugkijken naar cijfers, waren er 23 resoluties van de Verenigde Naties. Resoluties waarin landen werden veroordeeld omdat ze slecht zijn of gevaarlijk of verkeerd bezig of mensenrechten, noem maar op. 23 resoluties in 2015. Er was er één voor Syrië, één voor Noord-Korea, één voor Iran en 20 ja, voor Israël. Het enige democratische land in het hele Midden-Oosten. Snap je wat er gebeurt? Er is een geestelijke strijd, zoals wij ook te maken hebben met geestelijke strijd. God wil ons altijd, of de duivel wil ons altijd laten afwijken van het woord, afwijken van de weg die Jezus met ons heeft. En zo is het wereldwijd, dat is het grote plan van God. En God heeft ook die volken opgenomen in dat plan. En dan begrijpt u dat de kring van landen rondom Jeruzalem en Israël steeds nauwer wordt. Dat heeft hiermee te maken met dat kleine volkje dat de Messias heeft voortgebracht. De Heer Jezus is een Joodse Messias. Als je dat ziet, dan gaan je ogen openen over wat er in deze wereld gebeurt. Nu, Israël heeft een verwachting. Natuurlijk heeft Israël een verwachting, want zij verwachten ook de Messias. En Daniel opnieuw heeft erover gesproken. En ik ga die teksten nu niet nemen, maar die lezen, maar die staan hier ook in. In Daniel 7, daar is sprake van op de wolken des hemels. Denk je even aan, als Jezus wordt opgenomen, dan komen die engelen daar bij de discipelen en zeggen, ze hebben Jezus juist zien vertrekken, achter de wolken verdwenen. En ze zeggen, zo zal hij ook terugkomen. Daniel spreekt over een komst van de mensenzoon, de Messias. Die zal komen op de wolken des hemels. En dan zal er een eeuwige heerschappij komen. Dat is nog niet gebeurd, maar dat komt. En Jezus denkt daaraan als hij ook weer in Matteüs 24 over de toekomst spreekt. Dan spreekt hij over de mensenzoon die met de wolken des hemels zal komen. Jezus komt terug. En de bijbelgetrouwe Joden die dat weten, die keken ook uit naar de Joodse Messias die zal komen. Israël heeft, het gelovige Israël heeft een verwachting en mag ook een verwachting hebben. In Zacharia, ga ik ook niet lezen, maar je mag het thuis lezen. Zacharia 12 vers 10. Daar staat dat het volk een moment zal hebben dat zij zullen hem aanschouwen, hem die zij doorstoken hebben. De Messias die zij gedood hebben, die zullen zij herkennen. Die zal komen, die zal terugkomen. Daarom die discipelen aan het begin van Matteüs 24, wat ik al gelezen heb, die vragen over de komst. Uw komst, zeggen zij. Wanneer komt u? Maar als de koning, als de verheerlijkte Messias. En dat komt. Er komt een hele bijzondere tijd. Dat ga ik toch even lezen nog. Wel, Jesaja 2. Ik hoop dat ik u aanmoedig om het Oude Testament ook te gaan onderzoeken en te lezen. Jesaja 2. Vers 6. Vanaf vers 6. Nee, vanaf, pardon, 2 en 3. Er staat, en het zal in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste bergen. Nou, de berg van het huis des Heeren, dat is de berg Sion, dat is de berg waar de tempel op komt. Als je daarover leest, dat is heel boeiend en dat is soms wonderlijk. Want nu staat daar die Al-Aqsa-moskee. En als ik de Bijbel goed begrijp, die moet weg. Ja, die moet weg. Het heiligdom van de islamieten, dat moet weg. Want daar komt de tempel. En er zijn groepen in Israël bezig, ook met de rabbijnen heeft dat te maken, die zijn al bezig om de voorbereidingen van de tempel te treffen. En die tempel die kan gebouwd worden. nu in het laatste der dagen, dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen. Dat is niet dat het een boven de hoogste toppen van welke berggedeelte ook uitkomt, maar het is de belangrijkste berg. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van God, van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Jeruzalem, dat is voor God het centrum. En het centrum van de geschiedenis. Wat weten we daar eigenlijk van? Wat is de verwachting van Israël? Wat is onze verwachting? Het huis van de Heer, daar zal iedereen naartoe gaan. Nu, in de geschiedenis van de kerk, heeft de christelijke kerk, heeft deze tekst wat anders uitgelegd. En ze hebben gezegd, ja, er zal een opwekking komen en alle mensen zullen uiteindelijk naar de kerk toe gaan. Maar dat is het echt niet. De christelijke kerk loopt eerder leeg dan vol. En dat is ook niet wat hier staat. Het gaat over de berg des Heren, over het huis des Heren. Dat zal gebeuren. Dat is de verwachting van Israël. We hebben ook een verwachting. Wat is onze verwachting? We spreken er ook af en toe over, de wederkomst van Jezus. Wanneer zal dat zijn? Ik weet niet of je op de hoogte bent wat er zo af en toe gebeurt, ook in de christelijke wereld. 23 september zegt dat iets. Ja, hè? Ik zie mensen knikken, ja. Daar kan je over lezen. Op internet kan je van alles vinden. Dat is zo'n speciale constellatie van planeten en sterren. En met de zon en de maan. En daar wordt dan een connectie gemaakt met Openbaringen 12. Daar is ook iets van die aard. En er zijn mensen die zeggen, ja, dan komt Jezus terug. 23 september zal het zijn. Ja? Nee, als je dat leest, dat is wel indrukwekkend. Wat er ontdekt is. Er is sprake van een planeet X, Nibiru, die een grote invloed zal hebben. Ik kan het niet controleren, want ik kan het niet zien. Ik heb ook geen verstand van astronomie eigenlijk. Maar dit is soms een beetje astrologie. Maar het houdt mensen bezig. Nu, we weten dat het uur dat Jezus komt, dat is bij niemand bekend. Maar het zijn wel aanwijzingen. En als je denkt aan Daniel, die schrijft over wat hij allemaal mag schrijven, dat blijft verborgen tot het einde der tijden. Er zal steeds meer bekend worden. Maar voor mij zegt het vooral dit. In hoeverre zijn we daar eigenlijk mee bezig? En in hoeverre zijn we daar klaar voor? Ik geloof niet in 23 september. Maar ik geloof wel dat de komst van Jezus steeds dichterbij komt. En de vraag is, ben je dan eigenlijk klaar? Wat is onze verwachting? Als ik het woordje parousia uitspreek, wat denkt u aan? Parousia, zegt dat iets? Parousia, dat wordt vaak vertaald met dat is de komst, de wederkomst van Jezus. Maar het betekent meer aanwezigheid, tegenwoordigheid, de periode die voorafgaat aan de komst van Jezus. En dat is een bijbelgedeelte wat ik toch met u wil lezen. Dat is ook een bijzonder bemoedigend en vertroostend bijbelgedeelte. En u kent het ongetwijfeld in het Nieuwe Testament. In 1 Thessalonicenzen 4. En dat is een tekstgedeelte wat we wel eens lezen als iemand overleden is. En dat is ook heel treffend en heel goed om dat te lezen. Oh, is het? Ik kijk even verkeerd. 1 Thessalonicenzen 4. En het is een aantal teksten die spreken erover, vers 13, vanaf vers 13. Daar zegt de apostel Paulus, maar ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, die sterven. Dus dat is ook een bemoedigend Bijbelgedeelte hier. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Wij zijn bedroefd als mensen sterven. En als mensen erge dingen overkomen. Maar we hebben wel hoop. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, die ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God, 23 september is ook het feest van de bazuinen in Israël. Dus er zijn wel wat aanleiding om zo te denken. Met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Dat is wonderlijk, toch? We hebben er allemaal wel van gehoord, de opname van de gemeente. Geloof je dat het echt zo gaat gebeuren? Dat is nogal wat, hè? Plotseling, op een dag, dan gaat de gemeente naar de Heer toe. Wordt opgenomen. Ben je er klaar voor? En wat staat er nog allemaal te gebeuren? Wat is er nog? De wederkomst van Christus, als ik lees over de dingen die ons nog te wachten staan, waar we naar uit mogen zien, maar ook die ons te wachten staan. Ik zie uit naar de bruiloft des lams, spreekt Openbaring ervan. Ik heb een beetje schrik van de rechterstoel van Christus. Ja, daar worden wij beoordeeld, de christenen. Niet veroordeeld, maar beoordeeld. En dan denk je aan je leven, waar ben ik mee bezig met mijn leven? Doe ik het goed? Zijn er dingen die ik laat liggen? Er komt een 1000-jarig rijk, een vrederijk, nog voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn. Maar er is ook een grote verdrukking, die zou ook beginnen op 23 september. Maar dat is ook heel relatief. Als je mensen in Soedan gaat vragen, de christenen, of in Nigeria, of Noord-Korea, en je zegt, wanneer is die grote verdrukking? Dan zeggen ze, we zitten er middenin. Wij hebben nergens last van. Wij weten niet wat verdrukking is. We weten niet wat lijden is. We hoeven geen eens te bidden voor ons eten, want onze koelkast zit vol. Wij leven in een zeer comfortabel en een luxe leven. En we hebben ook niet in de gaten dat de Satan ook hier rondgaat, ook bij ons komt en ons wil afleiden. Want er zijn zoveel leuke dingen die we kunnen doen, waar we ons mee kunnen bezighouden, dat we ons nauwelijks realiseren dat wij ver in de eindtijd zitten en dat wij als kind van God een toekomst hebben die ons iets te zeggen heeft. In onze westerse beschaving lijkt alles zo goed gegaan. Maar we zijn, zegt de Bijbel, we zijn niet van deze wereld. We zijn hemelburgers van een rijk in de hemelen. Wij horen al bij dat koninkrijk. En als we bij het koninkrijk horen, dan weet je ook, als Jezus komt, dan gaan we naar hem toe. Wat zou het verschrikkelijk zijn als iemand achterblijft? Dat zou toch erg zijn? Er zijn mensen waar we contact mee hebben die een beetje openstaan zo voor het evangelie. Maar gaan die achterblijven? Ja, verschrikkelijk toch? Dat is de ernst van onze tijd. Ja, Michel, ik zie u wel, maar ik ga niet meer laten onderbreken. Dit is een bijzondere tijd waarin we leven. Waarin we mogen leren om vertrouwen te hebben in God. En waarin we mogen ontdekken hoe gaan wij klaarkomen als Jezus komt. Want het kan zijn, ik denk niet 23 september, maar het kan best volgende week. Ben je er dan klaar voor als Jezus komt? Want je ziet, de tijd loopt naar het einde. En kijk van naar Israël, kijk naar Jeruzalem, zie wat er gebeurt. En het zal steeds heviger worden. Dus misschien duurt het nog wel een paar jaar. Maar niet heel lang meer. Zijn wij klaar. En wat is bemoedigend? Dat God echt alles in zijn handen heeft. Hoe verschrikkelijk ook het is. Hoeveel leed er ook is. God heeft het in zijn handen. En wij, laten wij toch wel voor bidden voor mensen in nood, ook wereldwijd. Laten we bidden voor die mensen. Soms is een oplossing zo gemakkelijk. Dus gisteren heb ik wel even getroffen. Ik hoorde een actualiteitenprogramma. Ik zag even iets ervan. Het ging over Sint Maarten. Dat eiland, dat is grotendeels verwoest. En er was een iemand die heel praktisch was. Hij zei, ach, dat zijn 100, 150 miljoen euro schade. Het was een Nederlands programma. Hij zei, ach, iedere Nederlander een tientje. Dus hebben we genoeg. Zo eenvoudig is het soms. Maar wij zitten vast aan alles. Het is niet zo eenvoudig natuurlijk. Maar wij leven in deze tijd. En we mogen uitleven. We mogen ook de wereld wijzen op Gods plannen. En we mogen elkaar bemoedigen, zoals Thessalonicenzen dat zegt. Dat is een toekomst voor ons. Een geweldige toekomst. En we hoeven niet bang te zijn. Soms zijn we bang. Ik zie al die kleine kinderen hier. En dan denk je, als die volwassen zijn, wat is de wereld dan? Is de wereld er dan nog? Of is Jezus al teruggekomen? Een spannende tijd. Maar vertrouwen in God. Want hij heeft het in zijn handen. Ik leg dit hier neer. Laten we God een moment danken. Heere God, ik wil u, al begrijp ik niet veel van alles wat er in deze wereld gebeurt. Ik mag zien, Heere, u bent de ontwerper en u bent de uitvoerder. U hebt uw besluiten gemaakt en u, Heere, houdt daaraan vast. Heere, u bent veel meer. Zoals uw woord zegt, vanuit de hemel kijkt u neer naar de machthebbers, naar Trump en Kim Jong-un en anderen. En u glimlacht, want ze hebben niets in te brengen in uw plan. Heere God, dank u dat wij vertrouwen mogen hebben in alle omstandigheden op u. U bent werkelijk de Almachtige, de Schepper. U hebt alles in uw handen. Geprezen zij uw grote en heerlijke naam. Amen.